Yes, 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 lieve luisteraars en kijkers. Leuk dat jullie weer luisteren of kijken naar een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Mijn naam is Youssef El Abassi en vandaag zit ik in de studio met Abdel Ali Bentouhami. Hij is chirurg en eigenaar van 5 klinieken door het hele land. Hiernaast is hij ook eigenaar van de uitgever van zijn eigen boeken, die het heel goed doen. En hij is met zijn stichting Santé Pour Tous heel goed bezig, waarmee hij arme mensen in Marokko helpt aan een operatie. Als je het mij vraagt, enorm mooi commercieel, maar ook sociaal verhaal. En ik ben enorm benieuwd hoe dit allemaal is ontstaan. Dus ik zou zeggen, beste luisteraars, blijf kijken of luisteren en raak geïnspireerd. Ablaili, welkom in de studio.
Dankjewel.
Ik heb het net ook al gevraagd, maar on the record, nogmaals, hoe is het met je?
Gaat goed, alhamdulillah.
Ja,
alhamdulillah. Mogen niet klagen.
Ja, mooie dag vandaag, geen file.
Ja, zeker. Nee.
Dag na hemelvaart.
Ja.
Dus het is lekker rustig, mooi weer.
Ja.
Dus ik ben blij dat ik hier in de studio zit met jou. Je doet, wat ik zei in de intro, mooi commercieel en sociaal werk. En je bent een goed voorbeeld voor de mensen waar wij het voor doen. Young professionals, jongeren die opkijken naar mensen met een biculturele achtergrond. En die ook graag willen ondernemen. Dus ik voel me vereerd dat ik hier samen met jou het gesprek aan mag gaan en dat we jouw verhaal mogen delen. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat wilde je worden toen je klein was, Abdelali?
Ik heb van kind af aan eigenlijk altijd als chirurg willen worden.
Ja.
Ja.
En hoe oud was je toen je dat, wist?
Ik was denk ik een jaar of 5, 6.
Ja. Was er nog een specifiek moment dat je dacht van, hey, ik weet nu, is er iets gebeurd
waar
het vooraf lag?
Ja, ik heb dit verhaal vaker verteld in interviews. Het gebeurde in El Hoceima.
Mm-hmm.
Dus, is een stadje aan de, zeg maar, aan de Middellandse Zee, waar er denk ik heel veel Marokkaanse Nederlands vandaan komen.
Ja.
En ik liep daar met mijn vader langs het lokale ziekenhuis. En ik zag daar allemaal mensen voor de poort van het ziekenhuis liggen. En het beeld heeft mij toen enorm geraakt. En mijn vader legde me uit dat het arme mensen waren die meestal van het platteland kwamen naar de stad omdat ze ziek waren en geopereerd moesten worden of behandeling nodig hadden. En maar dat niet konden betalen. En dat heeft mij, wat ik eerder zei, enorm geraakt. En gesterkt in de wil om daar wat aan te gaan doen. En toen ontstond. Dus toen is er een soort zaadje geplant. Dacht van later, als ik groot ben, ga ik die mensen helpen.
Ja, mooi. Mooi zaadje. Op een gegeven moment moet je eerst oogsten.
Ja.
Voordat je kan zaaien. Nee, je moet eerst zaaien voordat je kan oogsten. Andersom.
Yeah.
Je bent super jong. Je geeft aan, ik was ongeveer 6, 7 jaar.
Ja.
Op een gegeven moment, je leven naar het verloop van chirurg worden is nog best wel uitgebreid.
Ja.
Hoe ging dat? Hoe was je jeugd en hoe ben je langzaam naar het chirurg worden toe aan het
Nee, ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Ik ben opgegroeid in Amsterdam-Oost, de Indische buurt.
Mm-hmm.
En, ik zat op een vrij, wat je noemt, zwarte school. Bij mij in de klas zaten 2 Nederlandse meisjes. Ik weet nog hoe ze heette, Kelly en Mariska.
Ja.
En de rest was allemaal, ik vind het altijd een beetje een lelijk woord, biculturele achtergrond hadden die kinderen. En dat was op zich ik vond het een hele leuke tijd.
Mm-hmm.
Veel voetballen op straat, veel kattenkwaad. Maar ondertussen wel je best doen op school. En vanaf toen ik een jaar of 12 was, veranderde mijn leven helemaal. Mijn wereld werd eigenlijk gaandeweg steeds witter. Want ik ging naar het VWO. En toen was ik ineens een van de weinige kinderen in de klas met een kleurtje. Ja, Pieter Nieuwland College, vlakbij het Amsterdamstation.
Mm-hmm.
En ik ging bij Ajax voetballen. Dus dat was ook overwegend wit in die periode. Maar dat waren weer andere witte Nederlanders, zeg maar, dan die bij mij op school zaten.
Mm-hmm.
En dat ging eigenlijk ook vrij goed. Vanaf Pieter Nieuwland College, universiteit en toen een chirurg.
Welke opleiding heb je gedaan?
Geneeskunde.
En hoe is dat gegaan? Hoe was je op school als kind?
Ja, ik was best wel. Op de lagere school was ik best wel vervelend. Ik kreeg vaak straf, maar ik haalde wel altijd goede cijfers.
Okay.
Dus,
dat is belangrijk.
En op de middelbare school veranderde dat helemaal. Toen werd ik heel dedicated, serieus. Want ik had ook weinig, ik had het heel druk. Hè. Ik moest en voetbal en school combineren.
Ja.
En ik wilde dat, ik was heel ambitieus, heel ijverig.
Ja.
Dus ik deed gewoon mijn best.
Ja. Want hoe oud was je toen je bij Ajax kwam te voetballen?
Ik denk een jaar of 12.
Kijk, dat is al best vroeg.
Ja.
En dan heb je natuurlijk tegelijkertijd heb je nog de droom om chirurg te worden.
Ja, ja, die droom is eigenlijk nooit veranderd.
Die is nooit
ook
veranderd.
Niet met voetballen. Ik kon wel goed voetballen, maar het is nooit mijn ambitie geweest om voetballer te worden. Ik had als klein kind een soort belofte gemaakt aan die mensen in mijn hoofd.
Ja.
Die mensen die ik toen zag voor het ziekenhuis. Ja, een belofte moet je nakomen. Ja.
In een ander interview hoorde ik je zeggen dat Louis van Gaal, toen de tijd trainer van Ajax, die zag je natuurlijk in de jeugd voetballen.
Ja.
Die heeft jou een keer gezien, een paar keer. En die gaf ook aan bij jou van, hey Abdel Adi, ik zie jou wel eens in het eerste voetballen.
Ja.
En hoe reageerde jij daarop?
Ja, het was na een wedstrijd en Van Gaal die kwam de kleedkamer binnen. Het was allemaal kleine jochies nog en zei van, ja Ali, want ik werd op voetbal Ali genoemd. Ik heet Abdel Ali, maar ik werd Ali genoemd.
Ja.
En die zei van, ja, als je zo doorgaat, dan zie ik je straks in het eerste. En toen zei ik heel blij dat, nee, ik wil dokter worden.
Ja.
Toen moest iedereen lachen, maar ik meende het.
Ja. Je had je navigatie strak ingesteld op het worden van dokter en het helpen van mensen. Vertel, op een gegeven moment ga je de middelbare tijd door. Je hebt nog steeds die droom in je achterhoofd van chirurg worden. Op een gegeven moment moet je het voetbal loslaten. En niet zomaar voetbal, maar voetbal bij Ajax. Ja. Hoe maak je die transitie van voetbal naar...
Voor mij was het was geen moeilijke keus. Want ik had van tevoren al, wist ik gewoon van, dit wil ik worden. Ja. En klaar, dat gaat ook niks of niemand veranderen.
Ja.
En volledig focus gehouden steeds op het doel. En je moet natuurlijk ook geluk hebben in het leven. Maar dat is ook weer een uitspraak van Gaal, die zei altijd, je moet geluk ook afdwingen.
Ja.
Ja, dat hebben we gedaan.
Sebeb. En op een gegeven moment, maar ik kan me wel voorstellen dat je omgeving... daar ook iets van vindt. Bijvoorbeeld je ouders of je broers en zussen. Je voetbalt bij Ajax en je gaat dat loslaten om chirurg te worden. Hoe reageerde je omgeving erop? Hoe ben je
mijn vader was sowieso nooit... die ging wel even kijken en zo, maar die was altijd van leren.
Ja,
onderwijs.
Je was niet zo'n vader die voetbal heel belangrijk vond.
Helemaal niet
je
ook natuurlijk heel veel. Mijn vader heeft zelf nooit de kans gehad om naar school te gaan.
Mm-hmm.
En die... Die wilde dat wij de kansen zouden grijpen die hij zelf nooit heeft gehad.
Ja.
Nou, dat hebben we gedaan.
Ja. Ja, tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, voetbal is natuurlijk ook een mooie kans. In Europa, toen de tijd had Ajax ook best wel veel succes.
Ja.
Met de Europa League en Champions League, et cetera. Ja. Maar toch supportte je vader jou met het worden van chirurg en het helpen van mensen.
Ja, ik merkte ook aan hem dat hij veel trotser was als ik thuis kwam met een goed rapport dan als ik een hele goede wedstrijd had gespeeld.
Of een hat-trick had gescoord.
Ja, dat boeide hem niet zo heel veel. Hij was wel trots en zo, maar het was gewoon. Je merkte gewoon aan hem dat hij onderwijs echt gewoon veel belangrijker vond.
Ja, ja. Nou, op een gegeven moment ga je van de Ajax Academy naar de universiteit. Welke universiteit zei je ook?
VU, Vrije Universiteit.
Vrije Universiteit in Amsterdam. Je gaat geneeskunde studeren. Neem ons mee, hoe was je tijd aan de VU? Hoe ging dat?
Nou, in de VU, kijk, wij hadden altijd als... tenminste, zo heb ik het altijd ervaren als kind van een arbeidsmigrant of tweede generatie... of eerste generatie Marokkaanse vader.
Uh-huh.
Waren we een soort pioniers. Wij moesten zelf alles ontdekken en uitvinden. Ja, en dat heb ik ook ondervonden aan de universiteit. Want ik kwam in een overwegend witte wereld. Maar los van het witte was het ook gewoon volstrekt nieuw voor mij. Studeren en al mijn studiegenoten woonden op kamers. En ik had het idee dat zij al wat meer of wat verder waren zeg maar in hun belevingsproces. Omdat zij vaak kind waren van iemand die ook gestudeerd had of arts was.
Ja.
En ik heb me eigenlijk aan hun vastgeklampt en een soort van aan hun opgetrokken.
Ja, dat was zeg maar jouw referentiekaart.
Ja.
Dat was hetgeen wat jij zag. Jij ging je daarop aanpassen.
Ja.
Hoe ging dat aanpassingsproces? Wat heb je allemaal moeten doen om uiteindelijk succesvol te zijn tijdens je studie?
Ik heb me ervoor opengesteld.
Ja.
En ik wilde juist, ik was juist heel benieuwd naar het onbekende. Zonder dat ik zeg maar mijn eigen... cultuur, normen en waarden, religie zou laten vallen, zeg maar.
Ik
ben gewoon eigenlijk een soort van geïntegreerd, om het zomaar te zeggen. Maar dat ging eigenlijk, het is een natuurlijk proces. Je kan dat niet forceren. Je kan het niet faken of maken. Het is gewoon, er was een klik ook. Er waren drie jongens met wie ik heel goed omging in die periode. Rutger, Hans en Harm. Uh-huh. En dat was gewoon een gezellige vriendenclubje met wie we gingen samen studeren. We hebben eigenlijk een beetje die hele studie samen doorlopen.
Leuk. Ja. Nou, ik denk dat ook op het moment dat je de passie ergens voor hebt, ja, dat het aanpassingsvermogen ook automatisch volgt. En dat je vast blijft houden aan het doel. Ja. En dat het dan inderdaad veel natuurlijker gaat. Nou, ja. We weten allemaal, geneeskunde is een intensieve studie. Ja. Volgens mij tussen de jaar of 5 en dan moet je ook nog co-schappen. Kun je daar wat meer over vertellen?
Het is nu weer veranderd, maar in mijn tijd deed je 4 jaar doctoraal. Ja. En dan 2 jaar co-schappen. Al met al 6 jaar. 6 jaar is er nog steeds zo. Maar volgens mij is het nu dat je 3 jaar bachelor en dan 3 jaar master doet.
Ja. Ook als je vanuit VWO...
Het duurt altijd 6 jaar.
Okay.
En na 6 jaar ben je basisarts. Mm-hmm. En dan moet je nog gaan specialiseren.
En wat zijn co-schappen? Wat houdt
co-schappen zijn, kan het een beetje meeloopstage. Dus je loopt mee met alle disciplines die geneeskunde kent. Van chirurgie tot sociale geneeskunde. Dus al die disciplines loop je een tijdje mee.
Ja.
En dan... dat duurt dan... In mijn tijd duurde dat dan 2 jaar.
Ja. Dan was je bezig. Op een gegeven moment, volgens mij ben je best wel jong arts geworden, toch? Chirurg. Op je 28ste, dacht ik?
Nee, ik was 32.
32. Maar alles in één keer doorlopen en alles. Oké, top. Dat is mooi. Neem ons mee, want je bent niet meteen voor jezelf begonnen. Je bent volgens mij na je studie ben je eerst nog ergens arts of chirurg geweest. En neem ons mee, hoe is dat proces?
In april 2013, 3 maanden voordat ik echt chirurg werd, toen startte ik Bento Clinics.
Oké, dus je bent voordat je afgestudeerd was...
Ik moest nog 3 maandjes voordat ik officieel chirurg was. Okay. 1 juli 2013 werd ik officieel chirurg. En toen bestond Bento Clinics 3 maanden.
Ja.
En mijn eerste vestiging was in Veenendaal.
Ja. Hoezo Veenendaal trouwens? Want je komt uit Amsterdam.
Ja, ik kom uit Amsterdam, maar ik had tijdens mijn opleiding tot chirurg... had ik gewerkt bij een andere kliniek. En ik mocht vanwege concurrentiebeding 1 jaar lang niet in Amsterdam. Dus toen ben ik eerst naar Veenendaal gegaan. Okay. Toen dat jaartje voorbij was, meteen 2e vestiging in Amsterdam geopend.
En dat was dan tijdens de stageperiode, zeg maar, tijdens je co-schappen dat je in Veenendaal toen stage...
Nee. Want je hebt 6 jaar chirurgie, ja, of 6 jaar geneeskunde en daarna nog 6 jaar chirurgie.
Aha,
dus kijk. Dan ben je alweer veel verder.
Kijk, wat een intensieve studie. Maar dan heb je ook wat, hè?
Ja.
Het zijn natuurlijk best wel intensieve ingrepen die je moet doen. Ja. Nou, op een gegeven moment geef je aan, voordat ik klaar was met mijn volledige studie, heb ik mijn eigen kliniek al opgezet, Bento Clinics. Ga ik nog heel even terug. Wanneer kwam het moment voor jezelf dat je besefte van, ik heb inderdaad die droom om mensen te helpen, maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook een soort van ondernemer zijn. Ja. Want als je iets voor jezelf wil opzetten, gaat dat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Wanneer kwam dat besefmoment dat jij dat wel eens zou kunnen doen?
Eigenlijk altijd al, dat ondernemerschap zit me een beetje in mijn bloed.
Ja.
Ik vind dat altijd heel leuk, zeg maar, om te ondernemen. En dan met name om concepten te bedenken die aanslaan. Ja. En niet zozeer om geld te verdienen. Maar mijn voldoening haal ik echt uit het feit dat ik denk van... Oké, ik heb nu iets bedacht waar blijkbaar heel veel behoefte aan is.
Ja.
En dat loopt. En dan is geld altijd een leuke bijkomstigheid.
Ja.
Maar tegen het einde van mijn opleiding tot chirurg moest ik op een gegeven moment de keuze maken van wat ga ik doen? Ga ik toetreden tot een maatschap? Ga ik in een ziekenhuis werken?
Maar wat is dat, toetreden tot een maatschap? Een
maatschap in een ziekenhuis. Dus dan ben je een maatschap, zeg maar een groep. Ja. Dus je hebt chirurgen die in loondienst zijn, maar je hebt ook medisch specialisten die een maatschap vormen en dan in een ziekenhuis werken. Maar
ben je dan een soort van aandeelhouder binnen een ziekenhuis?
Nee, je bent een soort bedrijfje binnen het ziekenhuis. Zo moet je het eigenlijk zien. Kijk, chirurgie, werken in een ziekenhuis, dat is een live-eating job. En ik had daarnaast, Santé pour tous al opgericht.
Ja.
En Santé pour tous voor mij een jongensdroom.
Ja.
En ik weet dat werken in een ziekenhuis, dat gaat gewoon eigenlijk niet samen. Want dan ben je zo druk dat je eigenlijk Santé pour tous of moet laten varen... of dat het ineens op een heel laag pitje moet. En dat wilde ik niet.
Ja.
Dus toen moest en ik vond ook op een gegeven moment, naarmate ik verder in de opleiding kwam, dacht ik van kijk, ik ben eigenlijk chirurg geworden omdat ik wil opereren. En niet omdat ik de hele dag wil vergaderen of manager wil zijn. Of ik wil gewoon lekker snijden. Ja. Dat is waarom ik...
Want dat hoort ook bij het in dienst zijn van een ziekenhuis. Moet je ook
er komen heel veel andere dingen bij kijken. Ja. Er is in Nederland heel grote regeldruk, regeldrift. En veel vergaderen. Echt een vergadercultuur.
Veel verandering ook.
Veel verandering en dat soort dingen. Ja. En ik had daar niet zo heel veel zin. Ik wil gewoon lekker opereren. En ik kwam tijdens mijn opleiding al heel vaak in Marokko. Kijk, en die chirurgen in Marokko, die opereren elke dag. 'S ochtends poli en daarna na je poli meteen opereren of de hele dag opereren.
Nee, geen tijd om te vergaderen.
Kijk, vergaderen hoort er wel bij, maar we moeten niet doorslaan. Ja, en ik heb soms in Nederland het gevoel dat we wel eens doorslaan met vergaderen en praten.
Ja, dat is iets wat een beetje gepaard gaat ook met welvaart. Dat er iets meer tijd is om te praten over strategische vraagstukken.
Ja.
Vertel, dus op een gegeven moment zeg je van ja, ik zag het niet helemaal zitten om in dienst te gaan bij het ziekenhuis of deel te nemen aan een maatschap. Je bent dus begonnen met Bento Clinics. Je merkte daarvoor al van ja, ik wil voor mezelf beginnen om dat stukje vrijheid te kunnen hebben. Zodat ik mijn mooie stichting Santé Por Tous, zeg maar, voort kan zetten en eigen tijd flexibeler in kan delen. We gaan straks natuurlijk nog uitgebreid over Santé Por Tous hebben. Neem ons mee. Je bent bijna klaar met je volledige studie. Je zet Bento Clinics nummer 1 in Veenendaal op. Neem ons mee. Hoe gaat het?
Nee, het was geen makkelijke keuze. Want het geëigende pad is 6 jaar chirurgie en dan werken in een ziekenhuis. Dus ik nam eigenlijk best een groot risico. Want als jij op een gegeven moment keuze maakt om niet in een ziekenhuis te gaan werken, je bent op een gegeven moment een beetje out of picture.
Ja.
Dan is het lastig om later alsnog in het ziekenhuis te komen werken. Dus dat is echt een...
Je kan niet zeggen van... Even goede vrienden, ik sluit later aan.
Het kan, maar kijk, elk jaar komen er weer nieuwe chirurgen bij. Mm. Dus op een gegeven moment dan, als jij al 2-3 jaar weg bent geweest... Het kan, alles kan natuurlijk, maar het wordt wel lastiger. Dus, en die keuze, dat wist ik, zeg maar, voordat ik daar die keuze had gemaakt, wist ik waar ik aan begon. En, maar goed, ik geloofde zo sterk in Bento Clinics en ook in mijn... de intentie, zeg maar, waarom ik het deed, dat ik het gewoon gedaan heb.
Ja. En welke marktkans zag je of welke marktkans lag er ten grondslag aan het oprichten van je eerste eigen kliniek? In Veenendaal.
Ik denk dat het concept van Bento Clinics eigenlijk in heel Europa, in heel misschien de wereld zelfs...
Had zich al bewezen en je had zoiets van als het daar werkt, werkt het in Nederland ook.
Ja, en ik vond ook dat het goed... Kijk, het is wat wij bij Bento Clinics doen is met name veel circumcisies of besnijdenissen.
Ja.
En dat is voor ons moslims een hele belangrijke ingreep. En voor mij als islamitisch chirurg... Dus voor mij, kijk, het is aan enerzijds een chirurgische ingreep... en tegelijkertijd iets wat voor onze religie heel belangrijk is. Dus voor mij heeft dat altijd een hele belangrijke betekenis gehad.
Ja.
En ik vind nog steeds dat het heel goed moet gebeuren.
Absoluut.
En dus en daarom dacht ik van ja, dat ga ik gewoon heel goed doen.
Heel goed. Nou, dan start je in Veenendaal. Ja. De Amsterdammer in Veenendaal. Ja. En je begint. Dat is natuurlijk de Van Niets naar Iets podcast. Ja. Onze luisteraars zijn altijd benieuwd naar je begint dan met je onderneming. Maar hoe haal je de eerste klant binnen? Hoe gaat dat?
Ik had wel het geluk dat ik natuurlijk al een beetje naamsbekendheid had met Santé Por Tous.
Ben je trouwens, sorry dat ik je onderbreek, je stichting Santé Por Tous, ben je die veel eerder gestart dan Bento Clinics?
2010, dus die bestond al 3 jaar.
En Bento Clinics is opgezet in?
2013.
Ah, oké, dus je had in die 3 jaar had je al een naam opgebouwd.
Ja, en kwaliteit.
Ja.
En vooral binnen onze gemeenschap gaat het natuurlijk als een lopend vuurtje. Als je gewoon elke... En dat is ook weer met passie. Ik doe nog steeds, ik heb er nu al meer dan 30.000 gedaan. Maar ik doe elke jongen die ik behandel ik nog steeds...
Als de eerste.
Oh. Ja, ik vind het nog steeds superleuk. Ja. Terwijl wat ik wel heb met andere chirurgische ingrepen is wel heel raar. Op een gegeven moment na 100 of zo, dan denk ik van ja... Heb ik het wel gehad, heb ik het wel gezien. Maar omdat het ook een extra lading heeft voor mij. Omdat je toch bijdraagt in een hele belangrijke stap van het leven van zo'n jongen.
Zeker.
En ik voel me dan ook vereerd dat ik het mag doen.
Ja.
En zo doe ik het ook.
Ja.
En ik denk dat alles wat je doet met passie, dat het uiteindelijk, en een zuivere intentie, dat het uiteindelijk altijd zal slagen.
En het voelt ook niet als werken.
Helemaal niet.
Vandaar dat je ook 30.000 van die ingrepen hebt gedaan en nog steeds met trots kan doen.
Ja.
Ik kan me dat ook voorstellen bij Santé Por Tous. Santé Por Tous, de stichting waar je mee bezig bent. Bijvoorbeeld een staaroperatie, die ook bijvoorbeeld, of klompvoetjes. Ja. Maar zo'n staaroperatie, stel dat diegene weer kan zien en bijvoorbeeld daardoor de Koran kan memoriseren of iets anders kan doen wat heel veel maatschappelijke impact heeft. Ja, dat moet haast wel extreem veel voldoening geven.
Absoluut.
Dus ik snap die passie.
Het kost heel veel tijd, heel veel energie, maar de voldoening die je voor terugkrijgt is onbeschrijfelijk.
Ja. Want je geeft net aan, we gaan weer even een stapje terug naar de stichting. Mm-hmm. Want de stichting is eerder opgezet dan Bento Clinics. Op een gegeven moment zet je de stichting op, Santé pour tous, gezondheid voor iedereen. Waarmee jij dus tegen 0 euro kosten mensen opereert in Marokko.
Ja.
En tegenwoordig ook met andere chirurgen uit Nederland, die neem je daar naartoe elk jaar. Een mooie missie, fantastisch. Hoe ging eigenlijk je eerste missie? Je hebt die stichting opgezet, hoe ging je eerste missie in Marokko? Neem ons mee.
Kijk, alle begin is moeilijk. En dat hebben wij ook ervaren met onze eerste missies in Marokko. Marokko is toch anders ingericht. Daar gelden weer andere spelregels dan in Nederland.
Ja.
Ja, en daar moet je mee leren omgaan. Het is, als je een wedstrijd wil spelen, moet je wel de spelregels kennen. Anders loop je de hele tijd buiten spel.
Bijvoorbeeld.
Maar goed, door schade en schande word je ook weer wijzer.
Ja.
En dat hebben wij ook aan de lijf ondervonden. Dus de eerste missies, dat kennen ze hier nog niet. Op een gegeven moment, kijk, er is ook heel veel vanaf daar. Er gaan natuurlijk heel veel groepen vanuit de wereld daarheen. En er zijn ook heel veel mensen die misschien niet met de goede intenties ons voor zijn geweest. Dus ze zijn ook een beetje op hun hoede. Ja. Maar als zij op een gegeven moment zien van oké, dit is wel een serieuze stichting, een serieus team. Die komt hier echt om te helpen. En dan op een gegeven moment merk je naarmate de tijd vordert dat het ook wat steeds makkelijker en soepeler gaat.
Ja, je raakt bekend in de omgeving. Ja. En de mensen gaan natuurlijk ook praten.
Ja.
Neem ons mee naar je eerste patiënt. Wie heb jij wat was de eerste ingreep die je daar hebt uitgevoerd?
Inmiddels al zoveel. Maar ik kan me nog herinneren dat we een vrouw met een... die had een enorm strumen, zo'n hele grote... De schildklierafwijking had zo'n enorme zwelling in haar hals.
Ja.
En dat ging op een gegeven moment, was zo groot geworden dat ze bijna moeite had met ademen, moeite met slapen. En die mevrouw, die was weduwe. Die had in haar eentje de zorg voor 4 of 5 kinderen. En haar oudste zoontje, die was pas 12 of zo. En die ging met zijn moeder, kwam helemaal naar Rabat.
Mm-hmm.
En die ging weer terug. Alleen, hè?
Ja.
We praten over een kindje van 12.
Wow,
ging weer terug naar het dorp, omdat hij voor zijn broertjes en zus op hun moest passen.
Ja.
En ze hadden ook geen geld eigenlijk om die reis naar Rabat te maken. Ze hadden geld geleend van de buren.
Ja.
Ik heb zoveel schrijnende verhalen in Marokko gehoord. Dat, en van dichtbij meegemaakt. Kijk, en juist die mensen... die wil ik heel graag helpen.
Ja.
Omdat in die mensen herken ik mijn ouders.
Ja.
Omdat voordat mijn ouders naar Nederland kwamen, waren ze ook zo arm.
Ja.
En dat komt allemaal ook weer terug in mijn boeken die ik schrijf over armoede.
Ja.
En als ik die mensen kan helpen, dan vind ik dat zo mooi. De dankbaarheid van die mensen, dat heb ik wel eens eerder gezegd, is bijna verslavend. Omdat het echt oprechte dankbaarheid is.
Ja.
Kijk, in Nederland, natuurlijk help je ook mensen, maar dat is bijna vanzelfsprekend.
Ja.
Weet je, mensen zijn bijna niet meer dankbaar. Ja. Het is net alsof het bijna plichtmatig is van, je moet mij, weet je wel. Terwijl daar zijn die mensen echt blij dat je ze beter hebt gemaakt.
Ja, want als je arm bent in Marokko, heb je ook een uitzichtloos bestaan.
Precies.
En in bepaalde regio's heb je ook bijna geen chirurgen.
Ja. Je geeft ze echt weer hoop. En hoop doet leven. Dus dat is ongekend.
Wauw.
Ja.
En misschien het mooiste voorbeeld van je 13 jaar Santé pour tous. De patiënt die het meest bijgebleven is.
Ik denk Youssef.
Ja.
Ja.
Heb je het in de documentaire Reunie heb je het ook over?
Reunie, ja.
Dat was een jongen die had een hartafwijking volgens mij op hele jonge leeftijd, toch?
Ja, Youssef was met een hele complexe hartafwijking geboren. En wij waren toen in Marokko, in Casablanca, voor een hele andere missie. Wij deden vaatchirurgie bij volwassen patiënten. En ik hoorde, terwijl ik op de gang liep, hoorde ik een kindje huilen. Maar zijn huil was echt... Dat ging door merg en been. Hè. Het was een huil van een baby. Het is heel moeilijk te beschrijven, maar dat van een baby die lijdt.
Ja.
En ik vroeg toen aan de professor van... wat is er aan de hand? Wie is, maar die professor probeerde dat een beetje soort weg te wijven. Nou, het is kindje, bla, bla.
Ja.
En toen ging ik toch even naar binnen. En toen zag ik daar een jongetje liggen. Op een kamer... waar het veel te warm is. En ze lagen daar, zo'n soort zaal, daar lag iets van 4 vrouwen met hun bed, of met hun kind in bed. Dus ze hadden niet allebei een apart bed, maar je moeder, je moet je voorstellen, slaapt dan met het hoofdeinde en het kind slaapt aan het voeteinde. Ja. En ik zag hem en ik denk, hij was helemaal blauw, het leek wel een smurf.
Krijg
omdat hij, geen zuurstof, te weinig. En heel klein, hij was 4 maanden, maar woog nog maar 4 kilo. Terwijl baby's worden geboren.
Mijn zoon is nu ook 4 maanden, die weegt 7, 8.
Oh. Ja, dus en toen ik hem zag en ik zag die moeder was echt radeloos, want ze lagen daar al een maand in het ziekenhuis zonder dat er iets was gebeurd. Überhaupt kon er niks gebeuren, want het was veel te complex. Dus die jongen kon je daar wel opereren, maar dan zou die doodgaan.
Ja.
Omdat, low alum natuurlijk, maar de kans...
De know-how was er niet.
De know-how, de aftercare, zeg maar, op de intensive care was er niet.
Ja.
Dus de enige kans voor de jongen is om hem naar Nederland te halen. Was om hem naar Nederland of naar Europa te halen. Nou, dat hebben we toen geregeld voor hem. Nou, dat was ook niet heel makkelijk. Maar ik heb, wij met Santé Portus hebben ons stinkende best gedaan om hem naar Nederland te halen. Dat is uiteindelijk gelukt. En de jongen was er zo slecht aan toe, dat het nog maar de vraag was of hij überhaupt de vlucht zou overleven met al die drukverschillen en alles.
Ja.
Nou, dat is gelukkig. En hij is echt, subhanallah, echt een vechter.
Ja, wow.
En die jongen die heeft echt gevochten voor zijn leven. En dat is gelukt, alhamdulillah.
Prachtig.
En toen hij hier was, in Nederland, was hij met zijn moeder gekomen. Zijn vader bleef achter in Casablanca met hun oudste zoontje. Want dat mag niet. Die mag niet met beide ouders. Dus die moeder kwam alleen. En ik voelde me enorm verantwoordelijk voor hun. Het voelde bijna alsof het mijn eigen kind was. En in al die periode dat hij hier was. En toen moesten we nogal wat testen doen voordat hij überhaupt naar het ziekenhuis kon. Nou, dat was een week of twee was hij in Nederland voordat hij naar het LUMC in Leiden ging. En toen kwamen we daar op de poli. En vanaf de poli gingen we meteen naar de kinderafdeling. En van de kinderafdeling, allemaal op dezelfde dag. Hè? Omdat hij zo slecht eraan toe was.
Ja, is goed.
Ze probeerden zijn zuurstofgehalte bijvoorbeeld in zijn bloed te meten. Het was zo laag dat ze dachten dat het apparaat kapot was.
Ja.
En toen ging ik van de poli naar de afdeling en van de afdeling naar de intensive care en toen meteen naar OK. Dat allemaal echt binnen. En ik weet nog dat hij naar de operatiekamer ging en ik reed toen terug naar Amsterdam. En dat ik echt gewoon van... Ik heb spannend. echt gehuild.
Ja, je was blij dat het gelukt was?
Nee, ik was met name bang voor hem.
Oh, zo.
Omdat ik... het moment was daar, hè. Eindelijk kon hij geopereerd worden. Dus die hele spanning valt er. En tegelijkertijd denk je ook weer van ja... Hij gaat een hele moeilijke wedstrijd spelen.
Ja.
Dus de kans was heel groot dat hij het überhaupt niet zou overleven.
Ja.
En, maar gelukkig... inmiddels wel maanden verder heeft hij... Hij was uiteindelijk 3 keer geopereerd.
Okay.
En goed, allemaal goed gegaan.
Alhamdulillah. Ja.
Dus dat is absoluut iets wat ik nooit, nooit meer zou vergeten.
Zijn bergen verzet, maar uiteindelijk is het goed gekomen. Ja. Mooi. Ja.
Allemaal voor dat kleine jongetje.
Ja. En hoe oud is Youssef nu, als ik vraag mag?
Ik denk dat Youssef is nu 5. Wow. 5,5.
Ja. En zie je hem nog wel eens af en toe?
Ik spreek ze regelmatig en we facetimen.
Ja, tegenwoordig kan je natuurlijk mooi video bellen.
Ja, maar als ik in Casablanca ben, dan ga ik af en toe wel langs. Alleen, zij wonen echt in een... En dat vind ik nog steeds triest. Je hebt een leven gered, maar soms denk ik ook wel eens... maar wat voor leven heb je eigenlijk gered, weet je wel?
Ja, ze wonen nog steeds in een soort...
Lastige omgeving. Een soort krottenwijk.
Ja, zoals de favela van de
Casablanca.
Van Casablanca. Ja, maar je kan niet alles oplossen.
Nee, zeker.
De jongen is nu in leven, heeft een mooi vooruitzicht. Tenminste, inshallah, hij leeft. Ja. En komt goed, kost je die Allah. Nou, ik kan me dus wel voorstellen dat je zegt van ja... Al dat mooie werk wat ik met Santé Portus deed, dat wilde ik voorzetten. En vandaar dat ik dus onafhankelijk voor mezelf wilde beginnen. Daar kan ik me helemaal in vinden. Op een gegeven moment zet je de eerste kliniek op in Veenendaal. Inmiddels heb je er al 5, meerdere concepten ook daaromheen gebouwd. Neem ons mee, wanneer kwam het omslagpunt van je ondernemerschap? Dat je echt mensen begon aan te nemen, meerdere klinieken. Wanneer gebeurde dat?
Ik denk, het ging vrij snel hoor. Met Mental Clinics heeft zich in rap tempo ontwikkeld. Na een jaar of toen Amsterdam erbij kwam, toen ging het op een gegeven moment snel.
Ja.
En ik denk dat 2 jaar na Amsterdam kwam weer Rotterdam, daarna Den Bosch en nu inmiddels Almere.
Ja.
Het gaat ook geleidelijk. Je groeit er een soort van in. Hè? En, terwijl als je in het begin denkt, wow, En dan, voor je het weet, zit je er middenin en dan is het de normaalste zaak van de wereld.
Ja. Dus die groei die is heel organisch gegaan, zonder dat je explosief hard bent gaan groeien.
Ja, het is ook, ik kan bij wijze van spreken, als ik echt alleen maar commercieel zou denken, dan had ik bij wijze van spreken nog veel groter kunnen zijn. Dan had ik in elke grote stad in Nederland een kliniekje opgezet, jongens opgeleid. En zeg, oké, jij mag het doen. Ja. Maar, en dan komen we weer terug bij het punt passie.
Ja.
Ik doe alle ingrepen bij de kliniek zelf, omdat ik me enorm verantwoordelijk voel voor die kinderen. En ik zou het mezelf niet kunnen vergeven als ik bijvoorbeeld om... Het gaat wel om een heel belangrijk onderdeel van een mensenleven, waar je echt de rest van het leven iemand mee kan benadelen als het niet goed gaat. Dus daarom doe ik het allemaal zelf. Ja. Maar als ik echt puur commercieel erin zou staan, nou, had ik nu bij wijze van spreken 10 van die vestigingen gehad in Nederland, in België, in Frankrijk.
Marokko.
Het kan.
Had gekund, ja. Alleen, maar dat is natuurlijk ook tegendraads op wat je zegt. Van, je kiest bewust niet voor die fulltime job bij een grote ziekenhuis, omdat je iets met passie wil doen en ook nog voor je stichting.
Ja, en zelf. En ook omdat ik zelf weet dat ik, alhamdulillah, niet de belemmering kan ellen, maar ik kan het heel goed. Dat doe ik het liever zelf dan dat je gewoon... Ja. Ik vind het onverantwoord om daar gewoon eventjes iemand gewoon op. Wat doe jij? Oké, jij zit in Utrecht. Jij zit daar, jij zit daar, jij zit daar. Bel me maar als het niet goed gaat, weet je wel. En dat ik een beetje achterover ga leunen, geld tellen.
Ja.
Dat zou überhaupt mij geen voldoening geven.
Snap ik.
En daarom zeg ik van, kijk, je kan maar één keer ontbijten. Je kan maar één keer lunchen en één keer avondeten.
Ja.
En el qana is heel belangrijk. Gewoon alhamdulillah.
Ja.
En dat je doet wat je doet met passie en volle overgave. Ja, dat vind ik veel mooier en belangrijker dan de hele tijd kijken wat er op je bankrekening staat.
Ja. Heel goed. Nou, als je goed werk levert, komt het geld automatisch. Als het goed is, zoals je daarnet ook al zei.
Ja,
je hebt recentelijk heb je ook een hele mooie kliniek geopend in Almere.
Ja.
Daar richt je wat op een wat breder vlak. Ook daar doe je allerhande soorten operaties. Wil je daar
wat meer grotere operaties. Ja. Dat is echt met een OK klasse 1+, waar we patiënten opereren met liesbreuken, galstenen, spataderen, proctologie, dat zijn anale aandoeningen, aanbijen, fissuren en dat soort dingen.
Ja.
Dus dan ga je echt onder narcose, met een anesthesist erbij en een heel team. Je kan ook blijven slapen. Dus dat is weer een ander concept.
Welke marktkans lag daarin te grond? Want dat is heel iets anders dan Bento Clinics. Gebeurde? Waardoor je dacht, dit moet ik doen?
Je hebt enorm veel wachttijden op dit moment. Dat komt ook mede door corona, personeelstekort. Het is echt
we hebben meer dan ooit chronisch zieken tegenwoordig.
Ja, het is een soort vervelende samenloop van omstandigheden afgelopen jaar geweest voor de zorg.
Ja.
En wij proberen mensen daar gewoon meteen te helpen. We krijgen ook mensen vanuit het hele land. Ik heb laatst nog een jongen uit Tilburg in Almere geopereerd die een galsteen had. En daar al maanden op de wachtlijst stond in het ziekenhuis en echt krepeerde.
Ja, met galstenen moet je gisteren geholpen zijn, liever.
Op mensen die al heel lang zitten te wachten op een liesbreukoperatie en dan meteen bij ons meteen terecht.
Maar hoe kan dat? Dat ze bij jou wel meteen terecht kunnen en landelijk niet?
Omdat die ziekenhuizen hele lange wachtlijsten hebben. Je moet je voorstellen in personeelstekort. Met corona, die lockdowns, heeft het een tijd stilgestaan. Dus je moet je voorstellen, toen waren er ook mensen met galstenen en liesbreuken die geopereerd moesten worden, maar niet geopereerd konden worden. En op een gegeven moment moesten ze allemaal afschalen of überhaupt niet opereren. Nou, op een gegeven moment gaat het weer open, maar dan heb je een soort stuwmeer is ontstaan van allemaal patiënten met aandoeningen die moeten wachten.
Er moet een inhaalslag gemaakt worden.
Alleen die inhaalslag is niet zo makkelijk te maken.
Nee, maar als straks iedereen naar jou komt, heb jij ook wachtlijst.
Ja,
of ga je dat proberen te voorkomen?
Nou ja, kijk, zou wel iedereen, maar bij ons op dit moment zijn er geen wachtlijsten.
Ja, want ik gaf net ook aan het personeelstekort op nationaal niveau, misschien internationaal niveau, is enorm op dit moment. Hoe zorg jij dat jij de juiste mensen aantrekt? Waarom willen ze bij jou werken?
Kijk, het mooie is van eigen baas zijn, is dat je ook zelf kan kiezen wie bij jou komt werken.
Ja.
Dus bij mij werken mensen met wie ik in het ziekenhuis heb gewerkt.
Mm-hmm.
Met wie ik, van wie ik weet van oké, dat waren hele goede chirurgen of goede operateurs. Goede operatieassistenten. En met wie ik ook een klik had.
Dus welke ziekenhuizen bedoel je dan?
Spanen ziekenhuis, AMC.
Want daar heb je ook nog
opleiding tot chirurgie.
Dan praat je over die periode. Okay.
Ja.
Even voor de...
Dus dat zijn chirurgen die ik ken. Okay. En ja, en het is een hele kleine wereld, hè? Dus ons kent ons.
Ja. En je hebt natuurlijk vanuit de stichting werk je met best wel veel, dus mensen samen. Dus daar heb je
groot netwerk, alhamdulillah. Ja.
Leuk, leuk, leuk. Ja, en tegelijkertijd ben je natuurlijk ook nog bezig met Santé Pour Tous. Al 13 jaar. Ja, daar wil je natuurlijk ook ergens mee naartoe groeien. Waar wil je naartoe groeien met de stichting? Wat is je doelstelling daarmee?
Met Santé Pour Tous hoop ik uiteindelijk een eigen ziekenhuis in Marokko op te zetten. Want wat we nu vaak doen is, of eigenlijk altijd doen, is we gaan naar verschillende steden en dan opereren we in de lokale ziekenhuizen, staatsziekenhuizen. Ja. Maar ik zou heel graag iets zelf willen opzetten. En dat gewoon van Santé Pour Tous is, met ons eigen personeel, onze eigen protocollen, onze eigen veiligheidsmaatregelen. Ja. Gewoon en naar westerse maatstaven.
Ja.
Dat zou ik willen.
Is daar veel voor nodig om dat voor elkaar te krijgen in Marokko?
Ja, nou ja, kijk, het kan. Wat mij nu een beetje belet is de tijd. Ja. Want ik weet, als je dat wil gaan doen, dan moet je echt bovenop zitten. En die tijd heb ik nu helaas niet. Maar ik ga daar zeker op den duur binnen niet al te lange tijd echt tijd voor maken.
Heb je al een idee in welke stad of regio je dat wil?
Ik zou dat wel in het noorden willen doen.
Ja, daar is ook het meeste behoefte.
Ja, ik denk in El Hoceima, ja.
Ja, want in het noorden is dat wel de stad waar het meeste behoefte is.
Kijk, El Hoceima is, als je kijkt nu naar de situatie zoals die nu is in El Hoceima, dan heb je één staatsziekenhuis met 300 bedden. Er is wel trouwens een nieuw ziekenhuis gebouwd in Ejdir.
Oké, sinds kort of?
Ja, het is altijd klaar, maar nog steeds niet open. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar... Zal.
Misschien ook vanwege corona en alle apparatuur, chiptekorten.
Het zou van alles kunnen zijn, maar in ieder geval is het nog niet operationeel. Ja. Maar ik zou in Hoceima, het is sowieso nog te weinig. Want Hoceima is de stad zelf, telt ongeveer 100.000 inwoners, maar het moet het hele gebied eromheen ook draineren. Alles. Ja. En dan praten we over 400.000-500.000 mensen.
Ja. Askram, de plek waar jij vandaan komt, moet ook daar terecht kunnen.
Ja, al die mensen die in die hele regio wonen, moeten daar terecht kunnen. Ja. En ik wil gewoon iets goeds voor die mensen opzetten.
Inshallah. Dat is een mooie doelstelling voor binnen nu en 10 jaar. Gaat je zeker lukken, inshallah.
Inshallah, we gaan ons best doen.
Ja, hiernaast het mooie waar je mee bezig bent voor wat betreft de stichting, je klinieken waar je enorm veel mensen mee helpt. Heb je ook een boek geschreven?
Ja.
De Wolf van Askram. Waar gaat het boek over?
De Wolf van Askram gaat over een jongen van 18, die net zijn VWO-diploma heeft gehaald en een contract heeft getekend bij Ajax. En die na een vrij hectisch examenjaar eigenlijk denkt van, ik ga terug naar Askram, waar zijn grootouders zijn geboren. En in hun nadagen, zeg maar, de meeste tijd van het jaar doorbrengen. Hij denkt, ik ga daar naartoe, ga ik een beetje uitblazen, kom ik weer tot rust. Ja. Alleen van dat hele voornemen om tot rust te komen, komt niks terecht. Het ontaart in een huiveringwekkend avontuur.
En welk avontuur is dat? Als je dan heel kort...
Hij wordt vals beschuldigd.
Okay.
Van een misdrijf.
Is het gebaseerd op een waar gebeurd verhaal of is het een roman?
Het is een roman met heel veel autobiografische elementen. Het gaat eigenlijk...
Gaat het over jezelf?
De jongen is 18. Ja. Het is eigenlijk die jongen van 18 is een combi van mij en mijn oudste zoon. Ja.
Leuk. Allemaal kopen. Waar kun je dit boek kopen?
Bij mij, via Bento Uitgevers of via bol.com, via alle boekhandels.
En je bent bezig met een ander boek. Komt ook binnenkort uit.
Ja, dat gaat Vervloekt is de Overkant heten. Dat is het verhaal van mijn vader.
Ja.
En dan niet zeg maar zo'n verhaal van de... wat we onderhand allemaal wel kennen van die gastarbeider. Ik heb één specifiek dingetje eruit gehaald wat hem enorm heeft geraakt, zeg maar. En tot op de dag van vandaag nog steeds raakt.
En dat is?
Dat kan je niet vertellen.
Dan ga je het veel vertellen. Het boek is nog niet.
Je boek lezen.
Gaan we dat boek lezen. En als je kijkt naar die hele carrière, want je hebt een mooie carrière achter de rug. Je bent nog super jong. Je gaat nog veel meer doen. Als je kijkt wat je allemaal hebt meegemaakt. Je bent gezond. Je bent aan het ondernemen. Veel mensen die naar deze podcast luisteren, die zouden dat ook graag willen. Of een hybride vorm van ondernemerschap willen aangaan. Wat heb je zelf geleerd van die hele periode dat je aan het ondernemen bent en impact aan het maken bent?
Wat ik eerder in het gesprek al zei, is op, kijk, waar je heel je moet eigenlijk nooit te ver, je moet wel een visie hebben, maar je moet niet te ver vooruit kijken. Want op een gegeven moment dan kan dat kan ook weer beangstigend of demotiverend zijn. Je moet eigenlijk altijd stap voor stap en geleidelijk en geloven in jezelf. En als je op die manier erin staat, dan ga je het ook veel beter aankunnen dan dat jij de hele tijd vooruit zit te kijken en alleen maar die beren op de weg ziet en door de boom het bos niet meer. Ja. Dus je moet het voor jezelf overzichtelijk houden en functioneel maken.
Dat is hetgeen wat jij geleerd hebt.
Ja.
We hebben ook heel veel jonge volgers op de kanalen die wij beheren. Jonge mensen die wellicht willen gaan ondernemen, jou als voorbeeld zien en ook onafhankelijk willen zijn op een bepaalde manier. Wat zou je mee willen geven aan de jongeren die dit zien of horen?
Durven, niet bang zijn.
Ja.
En als jij ergens in gelooft, gewoon gaan. Volledig voor gaan. En vooral niet laten demotiveren, misleiden, afleiden. Want er is tegenwoordig heel veel afleiding. En focus. Focus is heel belangrijk. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik was als klein jongetje, had ik het doel om chirurg te worden. Nou, ik heb natuurlijk op die weg daar naartoe heel veel afleidingen meegemaakt. Maar toch, omdat ik zo heilig geloofde in dat doel om chirurg te worden, is het gelukt.
Ja.
Terwijl als je daar niet 100% in gelooft, dan ben je veel vatbaarder voor die afleidingen. En dan kan je zo'n afslag missen.
Ja. Of de afslag niet nemen, inderdaad. Ja, missen komt op hetzelfde neer. En als je dan advies zou willen geven aan mensen die... Want ik hoor jou heel veel over passie praten.
Ja.
Daardoor voelt werken niet als werken voor jou en kun je zoveel doen. Hoe kunnen mensen hun passie herkennen als ze ergens iets mee bezig zijn? Of hoe kunnen ze daar nou op zoek gaan?
Ja, dingen doen die je leuk vindt. Ik vind bijvoorbeeld, wat ik leuk vind aan chirurgie, is dat ik met mijn handen kan werken. En ik hou van klussen ook. Ja, ik ben altijd bezig met mijn handen. Uh-huh. Dus dat is voor mij iets wat ik heel leuk vind en daar volledig voor ben gegaan. En je moet dicht bij jezelf blijven, dat in de eerste plaats. En je moet ook niet de hele tijd... wat je vaak ziet is dat iemand... Mensen kijken te veel af, hè, van elkaar. En ze denken van, oh, dat is een geslaagd. Maar dat is misschien bij hem geslaagd, omdat hij dat leuk vindt en er goed in is.
Ja.
Maar bij jou misschien helemaal niet.
Precies.
Dus het is wel belangrijk dat je dicht bij jezelf blijft staan en echt dingen doet die je leuk vindt en goed kan.
Ja.
En dan moet het. Dan heb je alle ingrediënten in huis om tot succes te komen, lijkt mij.
Ja. En wie weet in de toekomst Bento timmeren. Timmerwerken, als je goed met je handen bent.
Ja.
Nou, ik denk dat dat een goed advies is voor mensen die op zoek zijn naar hun passie. Doe vooral inderdaad iets wat dicht bij jezelf is. En op het moment dat je het doet en je hebt niet het gevoel dat je aan het werk bent, dat je het ook op je vakantie, dat je op je vakantie ook mee bezig bent en niet zoiets hebt van, nee, ik ben op vakantie, dus ik ben er niet mee bezig. Dat is je passie, hou hem vast en pak door, zeg je.
Juist, absoluut.
Ja. Perfect. Ja. Santa Portus natuurlijk, fantastische stichting. Ik blijf het herhalen. Het is natuurlijk een stichting, non-profit. Alle artsen, alle kosten die jullie maken, moet natuurlijk gedekt worden. Dat geld houden jullie onder andere binnen middels donaties, klopt dat?
Ja, klopt.
Ja. Voor de mensen die luisteren, dat is natuurlijk een podcast die miljoenen keer geluisterd gaat worden.
Inshallah.
Voor de mensen die nu luisteren en graag een steentje willen bijdragen aan die stare operatie in Marokko, of het klompvoetje van het kind, wat daarna weer gewoon goed kan lopen. Wat kunnen mensen zijn? Waar kunnen mensen doneren? Excuse, bedoel ik.
Website www.santepoortoes.nl /doneer.
/doneer.
En dan kan je of maandelijks, je kan donateur worden, maandelijks. Of je kan een eenmalige bijdrage doen.
Ja, en voor de mensen die hoe noem je die ingrepen ook weer die je bij Bento Clinics doet? Heb je zo'n mooi jargonwoord voor? De besnijdenissen, daar heb je...
Circumcisies.
Ja.
Yeah.
Voor de mensen die dat willen doen, kunnen ze sowieso terecht in Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam.
Veenendaal, Rotterdam.
Voor hun zoontje. Ja. Veenendaal, Rotterdam.
Medische doen we ook. Ja. Als je onder narcose wilt, dat doen we dan in Almere.
Ja. En het advies is, als je kind geboren is, meteen aanmelden, want er is een wachtrij.
Het is druk.
Het is druk. Alhamdulillah. Nou, inshallah zal alles wat je in je hoofd hebt lukken. Ik hoop dat je lekker door blijft gaan met het goede werk. Voor de arme mensen, maar zeker ook in Nederland. En we gaan je blijven volgen.
Dankjewel.
Mensen volgen Abdul Ali ook op LinkedIn. Abdul Ali Bentouhami. op de socials. Instagram heet je ook volgens mij Abdel Ali Bentouhani.
Ik heet overal Abdel Ali
Bentouhani. Overal. Dus wil je meer weten, bentoclinics.nl.
Ja.
Bento
Surgical.nl. Bento-uitgevers.
Ja, ga hem volgen. En laat even in de comments weten wat jullie van deze aflevering vinden. Ga ons ook volgen op Spotify, op YouTube, zodat dit soort verhalen gedeeld kunnen worden. Zodat jongeren, maar ook young professionals goed voorbeeld hebben van mensen die goed bezig zijn. Zodat zij dan ook met dit soort verhalen een soort van duwtje in de rug kunnen krijgen. Abdelali, dankjewel voor je tijd. Ondanks
heel
dat je super druk bent. Ik waardeer het dat je hier in de studio je verhaal hebt verteld.
Ja, voor dit soort dingen maken we tijd.
Fantastisch.
Ja.
Ben ik heel blij mee. Dankjewel voor je tijd. En
graag gedaan.
Ik ga je sowieso blijven volgen.
Shukran, werkeloof.
Shukran. Yes.